Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
We believe that Europe must survive.
We now live in a world defined by raw power.
NATO has done absolutely nothing.
Der Kulturkampf der Magerbewegung ist nicht unser.
If anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
Je kan als Europese leiders de hele dag klagen of je gaat zelf even wat beter je best doen.
We have to be an independent Europe.
Which sometimes is too slow, for sure.
So, hey, good luck.
Hallo en welkom in Café Europa. De EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Over Europa in een veranderende wereld. Met deze keer de EU na Viktor Orbán. Want precies één maand na zijn verlies bij de Hongaarse verkiezingen maken we de balans op. Wat is er veranderd in Europa nu deze notoire dwarsligger toneel heeft verlaten? En is de Europese eenheid weer terug? Of is er een nieuwe Orbán opgestaan? Deze keer uit Bulgarije of Slowakije. We praten erover door. Mijn naam is Hasje Jacobi en naast mij zit Stefan de Vries, Europa-verslaggever voor onder andere BNR en Haags College. En mijn co-host. Fijn dat je er bent, Stefan.
Altijd fijn om er te zijn.
En kerstvers terug uit Japan op vakantie. Was het leuk?
Ja, altijd. Ja, ik ben gek op Japan.
Kijk.
Dus het is altijd prettig en altijd inspirerend en fascinerend. Alles wat je wil. Dus ik kan het aanraden.
Ja, en ik zou zeggen voor de luisteraars, als je nog meer jaloersmakende beelden wilt hebben. Bij de vorige uitzending, toen hadden we de boekentip van Stefan mooi ontvangen met beelden uit het prachtige, dat was Kyoto.
Kyoto,
was het, hè?
Ja, dat klopt.
Dus ga vooral even naar de socials van Café Europa. Dan kan je even terugzien hoe mooi dat was. Maar toch even, Stefan, tijd in Japan geweest, dus heb vakantie. Heb je het Europese nieuws vanuit daar nog een beetje gevolgd?
Nee, eigenlijk niet. Ik vond het wel even fijn om daarvan verstoken te zijn.
Ja.
Ik ben gevlogen via Abu Dhabi. Dus ik ben even naar de straat van Hormuz gaan kijken. Dat zat ook nog in vakantie. Dus daar kwam ik toch niet. Ontkwam ik niet aan mijn journalistieke
taak.
Maar het was rustig in de straat van Hormuz. Ja. Toen ik er was. Maar goed, dat zegt niks.
Dus dat was in het vliegtuig en de piloot die even zei, Stefan de Vries, als u nu uit het rechte raam...
Nee, ik ben uitgestapt en letterlijk ook aan de straat van Hormuz gestaan.
Oh, je bent serieus?
Ja, serieus.
Ik denk dat je een grap maakt.
Nee, ik maak nooit grap, Hadjar.
Echt, maar even voor... Beter. Nee, precies. Je bent een heel serieus man. Maar je bent er serieus echt...
In Abu Dhabi even 2 dagen. En dat ligt natuurlijk aan de straat van Hormuz.
Ja.
En ja, we waren er net weg en toen begon het weer met wat raketjes over en weer. Maar
dat heb je niet gezien, of wel?
Nee.
Oké.
Nee,
nou, gelukkig.
Nee.
Maar je hebt dus in ieder geval een beetje een leeggevaarde straat, om het dan zo te zeggen.
Ja.
Niet veel Europees nieuws, dus ik ga je toch even een klein beetje een update geven, Stefan. Want de Bulgaarse Roemen Radev, die heeft de verkiezingen gewonnen op 20 april. Toen jij dus met je neus zat in de Japanse kersenbloesems. Mm-hmm. Hoe denk je dat ze daar in Brussel naar hebben gekeken, naar die verkiezingen? Een beetje met zwetende handjes?
Ja, ik denk niet dat ze er heel ontspannen naar hebben gekeken. Niet omdat Bulgarije ineens een anti-Europees land is geworden of een anti-Europese revolutie. Maar wel natuurlijk omdat Roemen Radev al jaren geldt als een van de meest Rusland-vriendelijke leiders binnen de Europese Unie.
Hmm.
Bulgarije is weliswaar een klein land, ook een interessant land voor Brussel, want het is lid van de EU, ook lid van de NAVO. En aan de andere kant bestaat er een historische lange band, cultureel, maar ook religieus, politiek. Een lange, sterke band met Rusland. En Radev speelt daar handig op in. Hij presenteert zich als pragmatisch en patriotisch. Is wel kritisch over de Europese sancties tegen Moskou. Dus hij is een beetje ambigu.
Hmm.
In de zin dat de Europese Unie op dit moment niet heel goed weet wat we nu, met wie we nu eigenlijk te maken krijgen. Krijgen we te maken met Radev die kritisch is op Europa, maar prima wil samenwerken.
Ja.
Of met een Radev die heel vriendelijk is naar Moskou en Europa eigenlijk wil tegenwerken.
Hmm. Ja, dus dat is eigenlijk nog een beetje de kat uit de boom kijken, zeg je, vanuit Europa zelf.
Ja.
Nou, wij gaan er in ieder geval straks uitgebreid over verder praten. Maar eerst...
Het is ons gelukt.
Vandaag een fors verlies.
A huge mistake.
That's the big win.
We got a lot of losers, mostly losers. Winning is amazing.
De Europese winnaar en verliezer.
Ja, want deze podcast gaat niet alleen over Europa, maar ook natuurlijk over de Europeanen die het verschil maken. En daarom benoemen we elke week een Europese winnaar en verliezer. Dat kan een politicus zijn, maar ook een Oekraïense zangeres, een Zweeds milieuactiviste of een Spaanse brandweerman. En Stefan, aan jou de eer. Wie is volgens jou de winnaar van deze week?
Ja, deze week is het Eurovisie Songfestival het meest politieke festival dat er in Europa bestaat. Ook al doen de organisatoren alsof politiek geen rol speelt.
Ja.
En natuurlijk, ja, waarom het deze week in het nieuws is, behalve vanwege de muziek, is natuurlijk het feit dat een aantal landen, waaronder Nederland, Spanje en Slovenië, hebben besloten om niet deel te nemen vanwege de deelname van Israël, al meer dan een half jaar geleden besloten. Dus ja, ik zou de Nederlandse Avrotros, de omroep, misschien de morele winnaar kunnen benoemen. Al vraag ik me af of boycotten, of dat zin heeft, of dat effect sorteert. Maar in ieder geval maakt de omroep samen met een aantal andere Europese omroepen een heel duidelijk statement. Nederland kan niet meer winnen. Maar in ieder geval, ja, Avrotros houdt de rug recht. Een soort Europese winnaar.
Ja, mooi gezegd. Kijk, en hulde die ze krijgen. Een groot applaus.
Blijf hier tot ik doodga. Europa, Europa. Welkom in Europa. Blijf hier tot ik doodga. Europa.
Ja, jij benoemt de verliezer deze keer, Hajar. Wie heb jij in gedachten?
Ja, ik zat even goed na te denken inderdaad. Want ik dacht, nou, wat valt eigenlijk op? En mijn Europese verliezers zijn deze week eigenlijk de twee klassieke machtspartijen in het Verenigd Koninkrijk. Dus de Labour Party en de Tories, oftewel de conservatieve partij daar. En dat is omdat er een flinke, dus eigenlijk best wel een fikse reeks aan verkiezingen geweest afgelopen week. De lokale, regionale verkiezingen. En daarbij hebben ze echt allebei een flinke tik gekregen. Labour, nou ja, nog maar kort aan de macht onder Keir Starmer. Die verloor echt fors in lokale raden. En de Tories die wisten zich ook niet echt overtuigend te herstellen. Die hadden natuurlijk al een verlies hiervoor waar ze nog eigenlijk van zouden moeten herstellen. Dat is niet gelukt. Nou, dan vraag je je misschien af, als dit klassiek de grote partijen zijn die normaal gesproken kiezers trekken, stemmen ophalen, wie heeft er dan wel de stemmen naar zich toegetrokken? Nou, dat waren eigenlijk de partijen aan de flanken. Dus Reform UK van Nigel Farage aan de rechterkant, die hebben het heel goed gedaan. En de Greens, die hebben het ook best goed gedaan aan de progressieve kant. Dus je ziet eigenlijk dat die klassieke machtspartijen in het VK, en dat is echt wel opmerkelijk en opvallend, dat die in één keer een soort van, ja, verlies aan vertrouwen hebben bij stemmers en daardoor dus ook de Europese verliezer van deze week zijn. Goed, dan gaan we van de Britse verkiezingen naar de Hongaarse. Want het is precies één maand geleden dat de Hongaarse premier Viktor Orbán de parlementsverkiezingen verloor. Brussel, die haalde opgelucht adem, want hij onderhield warme banden met Poetin. De Washington Post die onthulde zelfs dat Hongarije onder Orbán jarenlang gevoelige informatie uit besloten EU-vergaderingen rechtstreeks doorspeelde aan Rusland. En Orbán die lag ook continu dwars bij de steun aan Oekraïne. Stefan, het is nu een maand later, maar denk je dat de stemming in Brussel nog steeds zo optimistisch is?
Nou, de sfeer is wel fundamenteel anders dan onder Orbán als het gaat over Hongarije. Onder zijn premierschap was iedere Europese top eigenlijk ook een zenuwspel. Wat gaat hij nu weer doen? Hoe gaat hij nu weer reageren?
Ja.
Gaat hij een veto gebruiken of op het laatste moment extra concessies reiken? Nou, dat spel is voorbij. Peter Magyar is afgelopen weekend officieel beëdigd op de dag van Europa notabene. In
Kijk.
Het Hongaarse parlement werd de ode aan de Ode to Joy, de Ode aan die Freude werd gezongen, dus het Europese volkslied. Dan ging er denk ik wel een zucht van verlichting door de gangen van de Europese instellingen. Magyar heeft al gezegd, wij gaan gewoon samenwerken met Europa. We gaan niet meer het veto gebruiken. Dus Hongarije gijzelt eigenlijk niet meer de Europese besluitvorming. Of het een grote verandering is, ja, dat vraag ik me af. Het is niet zo dat Hongarije ineens een enorm pro-Europees, eurofiel land is geworden. Of de meest enthousiaste bondgenoot van Oekraïne. Magyar blijft ook pragmatisch richting Rusland. Maar het verschil is natuurlijk dat Brussel in ieder geval nu weet dat Boedapest weer wat voorspelbaarder is geworden. Ja. Minder sabotage, minder blokkades en minder politieke verrassingen. Dus in die zin is het
een verademing, eigenlijk. Ja. Maar je zegt dus ook, het is niet dat hij per se zodanig pro-Europa is. Hij is gewoon niet Orbán.
Ja,
dat is het een beetje.
Everything but Orbán.
Ja, echt hè. Ja. I'll take anything but that. Ja. Maar toch, je zegt dus eigenlijk wel een beetje een verademing voor Brussel. Maar als we het nou heel even concreet maken. Hè, wat verandert er nou echt in de EU nu Orbán het veld ruimt? Zeg maar, als we naar concrete dossiers zouden kijken. Gaan we dat merken op EU-geld? Gaan we dat merken op het dossier van Oekraïne? Op sancties richting Rusland? Wat moet je je er een beetje bij voorstellen?
Ja, ik denk zeker dat we op het gebied van gezamenlijk defensiebeleid, steun aan Oekraïne, de sancties. Ja, daar zal Hongarije meestemmen. Althans, dat is wat Magyar heeft aangekondigd. En wat veel belangrijker is, is dat de 27 lidstaten, die varen wel bij elkaar als ze elkaar kunnen vertrouwen.
Ja.
Nou, dat vertrouwen bij Orbán was behoorlijk geschonden in die bijna 15 jaar dat hij er was. En dat vertrouwen is nu in ieder geval even terug. Misschien wel voor de lange termijn. Dat moet Magyar natuurlijk uitwijzen. Maar in ieder geval, dat maakt de besluitvorming op heel veel gebieden in Brussel een stuk makkelijker.
Ja, Stefan, wel één vraag. Hè? Want je benoemt even kort dat vetorecht. Nou, Magyar heeft gezegd dat hij daar geen gebruik gaat maken. Dus hij gaat in ieder geval niet dwars liggen zoals we dat van Orbán gewend zijn. Maar is het gevaar niet dat Brussel nu misschien een beetje te opgelucht is? Dat men denkt, oké, Orbán is weg, dus het probleem is opgelost. Terwijl het echte probleem ergens ook is dat één land met het vetorecht, met de unanimiteitscultuur die we hebben, zo makkelijk de hele Unie kan gijzelen.
Ja, wat heel duidelijk is geworden in de periode Orbán, dat de Europese Unie een weeffout heeft. En die weeffout is dat een lidstaat eigenlijk de hele Unie kan gijzelen, torpederen, afbreken. Daar hebben we eigenlijk geen antwoord op. En daar moet in een nieuw verdrag natuurlijk wel een antwoord op komen. Nu Orbán weg is, is de druk eigenlijk van de ketel. Dus in die zin had ik misschien wel liever gezien dat Orbán was gebleven. Want dan was er echt noodzaak om dat verdrag te veranderen en eindelijk iets te doen aan het vetorecht. Want het is natuurlijk absurd dat alle landen op heel veel onderwerpen de boel kunnen blokkeren. Dat is niet gebeurd. Het verdrag van Lissabon heeft nog steeds een grote weeffout.
Ja.
Wel meer fouten, maar in ieder geval op dit gebied. En dat moet hersteld worden. Maar ja, dat zal nog vele jaren duren, want het is zo makkelijk nog niet om een verdrag te wijzigen. En ja, nu Orbán weg is, kunnen we misschien weer eventjes...
Is die druk weg, zeg.
Ja.
Nou, ik zou zeggen, spreek je wensen niet te luid uit, Stefan. Want als we gaan inzoomen op een aantal andere Europese landen, dan zie je eigenlijk dat er ook een aantal potentiële nieuwe dwarsliggers zijn. Want we beginnen daarvoor even bij Bulgarije, waar we deze afleveringen al even mee starten. Hè? Mm-hmm. Rumen Radev van Partij Progressief Bulgarije, die behaalde echt een monsterzege tijdens zijn verkiezingen op 19 april. En hij is ook wel soms echt openlijk kritisch op de EU.
Europe has fallen a victim to its own ambition to be a moral leader in a world without rules.
Ja, we horen hem hier kort spreken. Je vertelde al even kort wat over deze beste meneer, Steven. Maar als je daar wat verder over doorgaat, wat voor een type persoon is hij?
Ja, die Radev is wel een fascinerende figuur voor Brussel, omdat hij zich eigenlijk heel moeilijk laat vastbinden. Hij is geen Orbán-kloon, geen klassieke populist, maar ook absoluut geen eurofederalist. Hij komt uit het leger. Hij was generaal bij de Bulgaarse luchtmacht. Mm. Hij spreekt rustig, bijna technocratisch, maar juist onder die kanten zit een behoorlijk uitgesproken nationalistische en ook Rusland-vriendelijke man. Tijdens zijn campagne speelde Oekraïne een enorme rol, eigenlijk indirect. Radev zei voortdurend dat Bulgarije zich niet in een buitenlandse oorlog moest laten meeslepen.
Waar refereert hij dan aan?
Ja, aan Oekraïne, de oorlog in Oekraïne. Voor hem een buitenlandse oorlog, niet een Europese oorlog. Hij verzette zich tegen extra militaire steun aan Oekraïne. Had ook kritiek op de Europese sancties.
Rusland.
Ja, dus dat, daarbij gebruikt hij taal die in Brussel natuurlijk alarmbellen doet rinkelen.
Ja.
En hij wil ook Russische energieimport mogelijk maken. Maar tegelijkertijd zei hij ook dat Bulgarije lid blijft van de EU en van de NAVO. Dus dat is een dubbelspel.
Zo'n brede spagaat die hij eigenlijk maakt.
Absoluut. Waardoor die eigenlijk moeilijk te grijpen is.
Ja, maar als ik al deze dingen zo hoor, Stefan, en als hij dat zo zegt over Oekraïne en dat hij niet in een, wat hij dus een buitenlandse oorlog noemt, gemengd wil worden, zich uitspreekt over steun aan Oekraïne, kunnen we verwachten dat hij dan gaat dwarsliggen met bijvoorbeeld gelden die we naar Oekraïne willen sturen of steun die we daarheen...
Nee, dat verwacht ik niet. Hij is heel pragmatisch. Daarbij komt ook nog eens dat Bulgarije de Europese fondsen echt nodig heeft. Het is een land dat, als ik me niet vergis, het laagste inkomen heeft, het armste is dus van de Europese Unie. Het is ook een land dat aan het verdwijnen is. toen de muur viel in 1989 waren er nog 9 miljoen inwoners. Nu zijn het er 6,5. Het worden er 4,5. Net zoals heel veel andere Europese landen verdwijnen de inwoners.
Hoe kan dat?
Ja, de demografie, vergrijzing. En er worden geen kinderen meer gemaakt.
Dus het is echt omdat er weinig geboortecijfers zijn? Of vertrekken veel mensen uit Bulgarije?
Ja, dat speelt ook mee. Maar het is met name een hoog sterftecijfer, vergrijzing en geen nieuwe baby's. Zo, eigenlijk is dat de rode draad die door heel Europa loopt. De Europeanen zijn aan het verdampen. We verdwijnen.
Weet je wat ik heb gehoord? Dat mensen in Frankrijk dus op hun 29ste een brief thuisgestuurd krijgen met de vraag of ze ook al hebben gedacht aan de voortplanting.
Ja,
Toen dacht ik ook echt, wow.
Emmanuel Macron heeft een jaar of twee geleden de Fransen opgeroepen om meer met elkaar het bed te delen.
Ja, precies.
Zonder voorbehoedsmiddelen. Maar dat geen enkele politiek in Europa om dat geboortecijfer op te krikken heeft effect. Er zijn ook landen die geven geld, bijvoorbeeld in Polen, Hongarije.
Ja.
Maar het is klaar. We verdwijnen, we verdampen. En dat is in Oost-Europa nog veel sterker.
Ja.
En dus in Bulgarije ook. Dus het land is echt afhankelijk van Europa.
Ja.
En ja, dat weet Radev natuurlijk ook. Dus een hele pragmatische premier zal het zijn.
Ja, dus je zegt eigenlijk dat is nogal een lastig parket inderdaad.
Ja.
En een heel snel slinkend demografische ontwikkeling.
Ja.
Toch even, het valt me op, Stefan, dat je de hele tijd zegt hij is Rusland-vriendelijk. Kies je dat woord bewust zo, Rusland-vriendelijk? Je zou kunnen zeggen Rusland-gezind of hij is pro-Russisch.
Ja, hij is pro-Russisch. Ja, dat kan ik ook zeggen.
Oké,
ja,
dat zou je ook zeggen.
Ja, dat absoluut. Ja, hij noemt de sancties tegen Rusland schadelijk. Hij haalt voortdurend wat het Kremlin ook zegt. Over de vrede en over onderhandelingen. En ja, nee, het is duidelijk dat hij heel erg pro-Russisch is. En dat is natuurlijk in de huidige geopolitieke constellatie wel een probleem voor Europa.
Ja.
Maar misschien dat hij uiteindelijk zijn pragmatisme sterker is dan zijn liefde voor het Kremlin.
Ja,
dat moet blijken. Maar ik verwacht geen grote weerstand. Daar is het land ook echt te klein voor. En Radev weet heel goed dat Bulgarije eigenlijk een bijrol speelt in de Europese Unie.
Dus je zegt, zo wordt hij ook wel genoemd. Hij wordt een beetje Orbán light genoemd.
Mm-hmm.
Dus hij is niet zo pro-Russisch als Orbán, maar wel richting die kant.
Ja, zeker. Ja.
Hey, en ik hoor je dus een aantal dingen zeggen. Bulgarije, lastig parket, klein land, slinkende populatie. Ze hebben het geld nodig van de EU. Maar kan Brussel bij Bulgarije dezelfde fout maken als dat we bij Hongarije en bij Orbán lang hebben gedaan? Hebben we eigenlijk te lang gedacht, hij heeft ons geld nodig. Dus hij zal wel meebewegen met het Brusselse. Hij zal wel meebewegen met het pro-Europese. Is dat een fout die we hier ook kunnen maken?
Het kan natuurlijk dat we Radev niet helemaal goed inschatten en dat hij zich ook ontwikkelt tot iemand zoals Viktor Orbán was, die natuurlijk begon als een hele liberale politicus. Hij stond op de barricade toen Hongarije zich bevrijdde van het Sovjetjuk. We dachten een pro-Europese politicus te hebben, maar uiteindelijk ontwikkelde hij zich toch behoorlijke autoritaire leider, anti-Europees. Nou, dat kan met Radev natuurlijk ook, maar ik denk toch dat mee zal vallen. De tijd moet het uitwijzen met wie we echt te maken hebben in Bulgarije.
Ja, goed. We gaan het in ieder geval in de gaten houden, want het is nu tijd voor
de luisteraarsvraag.
Ja, elke aflevering stellen we een vraag van een luisteraar. En deze keer is dat Lauren uit Utrecht met de vraag. De Tsjechische premier Babiš die kwam ook aan de macht met zijn Tsjechië Eerst campagne. Beetje America First, Tsjechië First. Hoe pro-Russisch is hij? Vraagt Lauren zich af, Stefan.
Ja, dat is een goede vraag. Hij was natuurlijk met Orbán een 1-2'tje had hij gevormd. Zijn politiek ten opzichte van Rusland is wat genuanceerder dan het stempel pro-Russisch dat hij altijd krijgt. Je zou kunnen zeggen dat zijn beleid wel Russisch vriendelijke effecten heeft. Niet dat hij heel erg de deur plat loopt bij het Kremlin. Hij wilde wel de steun aan Oekraïne beëindigen. En na zijn verkiezingsoverwinning vorig jaar vertaalde zich dat ook in daden. Dus hij heeft ook daad bij woord gevoegd. Hij zou bijvoorbeeld, hij heeft uitgesloten dat gevechtsvliegtuigen van Tsjechië naar Oekraïne zouden gaan.
Mm-hmm.
Hij wilde ook, hij was eigenlijk tegen, er wordt veel munitie gemaakt in Tsjechië, daar was hij eigenlijk ook tegen. Maar ja, ook Tsjechië zit in de NAVO natuurlijk. Hij is geen ideoloog, dus hij is behoorlijk opportunistisch. Dus wat hem maar uitkomt op dat moment. En daarmee kunnen we ook niet zeggen dat het een enorme Poetin-vriend is. Hij is populistisch. En tegelijkertijd hij heeft heel veel zakelijke belangen. Die liggen voor het grootste deel in West-Europa. Dus hij weet ook heel goed dat hij dat deel van de wereld te vriend moet houden. Maar goed, het is, hoe zouden we hem kunnen noemen? Een pragmatische opportunist die als het kan beleid voert dat vriendelijk is ten opzichte van de Russen. Maar als het om geld gaat, ook om zijn eigen investeringen, ja, dan is hij toch behoorlijk Europees.
Ja, ik hoor toch een beetje een, ja, mag ik het zeggen, deprimerende rode draad in al deze figuren. Dat het iedere keer toch aankomt op dat stukje geld wat dan maakt dat ze dan toch, nou ja, dan toch maar niet te veel pro-Rusland. Is dat echt zo?
Ja, uiteindelijk wel. Bij Hongarije heeft dat niet heel erg gewerkt. Maar bijvoorbeeld bij Polen in zekere zin wel. Dus dat is toch een stok achter de deur die we hebben wat betreft de Europese Unie. En ook dat steeds vaker geld uit Europa wordt gekoppeld aan het respecteren van bijvoorbeeld de rechtsstaat. Dat zullen we steeds vaker zien in de toekomst. Ja, ik denk dat dat een goede ontwikkeling is. Want hoe banaal het ook kan zijn, dan is geld dan toch een middel waarmee je doelen kunt bereiken.
Ja, dat is natuurlijk waar het systeem op ingericht is. Nou, we gaan in ieder geval in datzelfde archetype door naar een andere mogelijke dwarsligger in de EU. Over hem zijn namelijk al wat langer zorgen in Brussel. En dan heb ik het over de Slovaakse premier Robert Fico. Wat voor iemand is dat, Stefan?
Ja, goede vraag. Hij is een politieke overlever eigenlijk. Hij doet er heel lang mee. Hij was van oorsprong linkspopulistisch. Nationalistisch, dat sluit elkaar niet uit, zie je ook wel in andere landen. En extreem opportunistisch. Wederom, net als Babiš en ook in zekere zin de Bulgaarse premier Radev. Opportunisme. Hij is afgegleden richting een hard nationalistisch populisme. En hij voelt ook heel goed aan dat er wantrouwen is naar Brussel, naar migratie of naar Oekraïne onder zijn kiezers. En daar speelt hij op in. Dus ook hier een behoorlijk opportunistisch politicus.
Ja, want hij is al meer dan 20 jaar gezichtsbepalend eigenlijk, hè, in de Slovaakse politiek. En sinds 2023 dus weer premier.
Ja.
En dus overduidelijk pro-Russisch. Kan je voor ons een beetje schetsen, Stefan, waar dat concreet uit blijkt dat hij dat is?
Nou, Fico verzet zich stelselmatig tegen militaire steun aan Oekraïne. Hij noemt sancties tegen Rusland schadelijk. Hij herhaalt ook voortdurend de teksten van het Kremlin over vrede, over onderhandelingen. En in maart was hij het die samen met Viktor Orbán, wie kent hem nog, de oud-Hongaarse premier, de lening van 90 miljard euro aan Oekraïne blokkeerde. En afgelopen vrijdag, 9 mei, de dag van de overwinning, vloog hij als enige EU-leider naar Moskou voor die Russische vrijheidsviering samen met Poetin. Dus er is wel een dikke band tussen Rusland en Oekraïne.
En een hele rits aan voorbeelden die dat eigenlijk laat zien. Maar even wat je zegt over 9 mei, daar was echt veel ophef over. Ook vanuit de andere regeringsleiders. Merz heeft hem daarop aangesproken. Want inderdaad, dat afgelopen weekend dus in Rusland. Voor de mensen die het niet weten, 9 mei, dat is de dag waarop de Russen het einde van de Tweede Wereldoorlog herdenken. Maar dus inderdaad wat je zegt, om Poetin te ontmoeten.
Ja.
Ik had dan wel weer gelezen dat hij de militaire parade heeft overgeslagen. Maar toch even dat bezoek. Wat zegt dat over zijn positie? Wat betekent dat nou eigenlijk in essentie over zijn relatie tot Rusland?
Nou ja, sowieso toont het aan dat er niet, dat er toch een scheurtje zit in die Europese eensgezindheid. En dat is natuurlijk precies waar Poetin van droomt. Om zo'n scheurtje te kunnen duwen en trekken, zodat het een ravijn wordt en Europa helemaal verdeeld is. Maar het feit dat Fico er zich niets aantrekt van zijn 26 collega's, ja, dat is natuurlijk een teken aan de wand. Wat het extra pikant maakt, is dat hij ontmoette Volodymyr Zelensky een paar dagen eerder in Armenië en bracht ook de boodschap van Zelensky over aan Poetin. De Poetin reageerde droog. Die zei, ja, dan moet Zelensky me maar even bellen. Maar dat is natuurlijk precies het punt, dat die twee niet met elkaar spreken. En het Kremlin ontkende zelfs dat er een echte boodschap was overgebracht. Dus Fico liet zich hier gebruiken als koerier. Maar wel door met het schofferen van zijn 26 collega's uit de Europese Unie. En hij kreeg er diplomatiek gezien niets voor terug. Dus het was een foute inschatting.
Ja, denk je dat het ook was voor hem? Of dat hij het ook nu als foute inschatting ziet?
Ik weet niet of hij het zelf zegt, maar de Duitse bondskanselier Merz die zei dat Fico een stevig gesprek kan verwachten in de EU over zijn bezoek. Brussel dreigde ook al met bevriezing van EU-fondsen voor Slowakije.
Oh, wow.
Dat werkt ook wel, want Fico heeft ook al afgelopen weken laten weten dat hij de EU-sancties niet meer zal blokkeren. Dus hier zie je ook weer dat dreigen met geld toch werkt. Maar zijn bezoekje aan Moskou, ja, dat is ontzettend leidt tot ontzettend veel irritatie. En daarmee verspeelt hij alle kaarten. Want uiteindelijk ligt de toekomst van Slowakije in de Europese Unie en niet in de mogelijke nieuwe Sovjet-Unie. Dus hij heeft het totaal volledig verkeerd ingeschat.
Ja, zelf zegt hij daar het volgende over.
Ja, sa stretnem s Putinom. Predtým ma všetci kritizujú. A keď sa vrátim po stretnutí s Putinom, tak sa ma všetci na toaletách v Bruseli pýtajú, že čo povedal.
Ja, ik zal het even vertalen wat hij hier zegt. Hij zegt, ik ontmoet Poetin en iedereen bekritiseert me. En als ik na de ontmoeting met Poetin terugkom, vraagt iedereen op de toiletten in Brussel me wat hij heeft gezegd. Al dus Fico. Ja, zit daar niet ook wat in, Stefan? Dat iedereen dan toch wil weten of die input van dat gesprek toch eigenlijk wel belangrijk is. Is het een beetje hypocriet?
Nee, kijk, in de diplomatie is een gouden regel is dat je altijd blijft praten. Ook als er keihard wordt gevochten en dan zijn er altijd nog kanalen waarin landen op bepaalde manieren met elkaar communiceren. Dat kan op heel laag niveau zijn, maar er is toch meestal wel diplomatiek contact. In dit geval, hij is geen diplomaat, hij is een vertegenwoordiger van een EU-lidstaat. En hij laat zich gebruiken als decor voor de Russische propaganda. Dus hij kan zich niet verschuilen achter het feit, ja, ik ben een soort van diplomatieke koerier en dankzij mij weten we wat Poetin denkt. Nee, hij dekt zich natuurlijk in, want hij weet heel goed dat dit hem heel veel problemen gaat opleveren bij zijn collega's.
Ja. Hoe groot denk je dan, even als we dit toch allemaal op een rijtje zetten, dus je schetst enerzijds de EU die daar toch wel stevig een stok voor kan steken, zelfs dus voor dat bezoek alleen dreigt met bevriezen van fondsen, sancties. Hoe groot is de kans dan dat Fico het stokje overneemt van Orbán als dwarsligger in Europa?
Nou, als dwarsligger weet ik niet, want ik denk dat hij uiteindelijk toch ook wel eieren voor zijn geld zal kiezen, letterlijk. Het is wel duidelijk dat Fico nu de meest prominente Kremlin-vriend is binnen de EU. En dat is toch wel, daar is toch wel een verschil. Hè? Orbán kon jarenlang bouwen op een stevig institutioneel fundament. Dat was heel erg verankerd ook met de Hongaarse politiek. Maar in dit geval heeft Fico veel minder speelruimte. Dus het is een feit dat van alle 27 leiders hij het meest vriendelijk is. Dat is een eufemisme. Ja. Naar Poetin. Maar niet genoeg kracht ook om echt een dwarsligger te worden. Misschien een waar Viktor Orbán een kiezel was in de schoen van de Europeanen, is Fico misschien een kleine zandkorrel. Een beetje irritant, maar je kan gewoon doorlopen.
Ja, je vergeet het ook alweer als je even de goede pas erin hebt. Maar je zegt dus eigenlijk, Fico is nu Orbán, dus weg is het meest zichtbare pro-Russische regeringshoofd dat we hebben in Europa. Dat gebeurt er dus eigenlijk vooral.
Ja.
Maar ja, toch even als je dat zo zegt. Wat wel opvallend is dat zijn bevolking zelf daar dus niet op zit te wachten.
Nee.
Want de afgelopen jaren waren er ook echt grootschalige protesten tegen Fico vanwege dus zijn warme banden met Poetin. Hier horen we de protesten in het land zelf. Doet dit iets met hem, Stefan? Weerhoudt dit hem ervan om helemaal richting Moskou op te schuiven?
Ja, het interessante is dat de bevolking veel sterker pro-Europees is dan Fico zelf. Of in ieder geval echt pro-Europees. Die protesten waren behoorlijk groot. Dat zet druk op hem. Brussel heeft ook een concreet middel, de EU-fondsen.
Ja.
En dat is natuurlijk ook iets waar dat de bevolking zal gaan voelen. Dus die rem die werkt wel. Zowel de druk vanuit zijn eigen bevolking als de druk vanuit Brussel. Fico flirt met Moskou. Maar hij weet ook wel heel goed waar de grens ligt. En ook hier verwacht ik niet dat Fico zich zal ontwikkelen tot een nieuwe Orbán. Want daarvoor zijn de belangen voor zijn eigen electoraat veel te groot. En ja, als hij daar te veel tegen ingaat, dan kan hij bij de volgende verkiezingen natuurlijk wel inpakken.
Ja, ja. Dat is duidelijk, inderdaad. Nou, we gaan het in ieder geval in de gaten houden. We hebben er nu een aantal gehad. Hè. We hebben Fico vanuit Slowakije. We hebben het gehad over Radev vanuit Bulgarije. Babis vanuit Tsjechië is door een van onze luisteraars benoemd. Zijn er tot slot nog andere pro-Russische politici in Europa die we in de gaten moeten houden?
Ja, volgend jaar zijn er natuurlijk verkiezingen in Frankrijk. Waarbij Rassemblement National, voorheen Front National, misschien wel de president zal gaan leveren. Of dat Marine Le Pen of Jordan Bardella is, dat heeft te maken met rechtszaken in Frankrijk.
Ja,
dat is een partij die altijd behoorlijk pro-Russisch is geweest. Een deel van de campagnes van de afgelopen jaren is gefinancierd door het Kremlin. Hmm. En het zou kunnen dat in Frankrijk in de presidentsverkiezing zijn altijd twee rondes. In de eerste ronde doen heel veel kandidaten mee. En dan de tweede ronde doen de twee kandidaten mee die de meeste stemmen hebben gehaald. Die staan dan tegenover elkaar. En in zoals de peilingen er nu naar uitzien, het is nog een jaar, dus dat zegt niet heel veel, die peilingen. Maar goed, af en toe is het leuk om een beetje politieke fictie daarover te filosoferen.
Beetje op te speculeren.
Precies. Maar het zou heel goed kunnen dat de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen, deze week over precies een jaar, zal gaan tussen Jordan Bardella, dus van het extreemrechtse Rassemblement National, en Jean-Luc Mélenchon van het extreem linkse La France Insoumise. Ook traditiegetrouw, heel erg pro-Rusland. Natuurlijk een communistisch verleden. Dus daar zitten ook nog heel veel idealen uit de Sovjet-tijd. Dus dan hebben we twee kandidaten op ene grootste lidstaat van de Europese Unie. Waarbij, laat ik het voorzichtig zeggen, een soort van sympathie richting de grote boze beer in het oosten staat. En ja, wie er dan ook zal winnen, in het Kremlin gaat sowieso de champagne open.
Ja.
En dan hebben we natuurlijk een hele andere dynamiek in Europa.
Dat is echt bijna krankzinnig om te beseffen. Als je die twee partijen ideologisch naast elkaar legt, dan denk je op alle fronten, dit zijn elkaars tegenpolen. En dan vinden ze elkaar uitgerekend op dat vriendelijke
zeker
richting Rusland.
Ja, en behoorlijk toch wel eurosceptisch, zou ik willen zeggen. Mm. En ja, dat is natuurlijk in politieke theorie altijd
de hoefijzer.
Ja. Ja, ligt veel genuanceerder. Maar in ieder geval is de kans heel groot dat deze twee tegen elkaar opnemen.
Ja,
ja, en dan wordt heel veel popcorn aangerukt, denk ik, in het Kremlin om hier naar te kijken.
Nee, goed, nou goed, we gaan aandachtig kijken en hopen toch dat dat misschien niet de uitkomst gaat worden.
We need to stand up and need to fight for a European sovereignty.
We have to be an independent Europe.
We must stand on our own two feet.
Tijd voor Europa op eigen benen. Want om onszelf staande te houden in deze geopolitieke chaos, kan Europa niet meer leunen op anderen. We moeten zorgen voor onze eigen defensie, eigen economie en eigen technologie. En daarom checken we elke aflevering in bij onze in-house Europa-expert van de Universiteit van Maastricht met de vraag: hoe staat het ervoor met onze strijd voor Europese onafhankelijkheid? En deze keer spreken we erover met Yves Rijkers, hoofddocent internationale betrekkingen. Yves, welkom.
Hoi, Hajar. Fijn om er weer te zijn.
Ja, super tof dat je er weer bent, Yves. Hey Yves, jij wilde het graag hebben over Trumps frustratie met Duitse bondskanselier Friedrich Merz. Hij had zich nogal kritisch uitgelaten over de oorlog die de Amerikaanse president voert tegen Iran. En daarop zei Trump, nou, dan haal ik toch lekker 5000 Amerikaanse militairen terug uit Duitsland. Dat vond jij nogal tegenstrijdig. Kan je misschien uitleggen waarom, Yves?
Ja, het was me de week toch wel weer met Donald Trump. Het is het zoveelste signaal dat de Europese veiligheid voor de Verenigde Staten helemaal niet bovenaan de prioriteitenlijst staat. En toen ik die uitspraak hoorde, moest ik eigenlijk meteen terugdenken aan een vorige NAVO-top. Ik neem je heel even mee terug in de tijd naar juli 2018. Toen was er een NAVO-top in Brussel. Je zal het je misschien herinneren. Trump tijdens zijn eerste termijn haalde toen snoeihard uit naar Angela Merkel, toenmalig bondskanselier. Duitsland zou veel te weinig investeren in defensie. Duitsland zou veel te afhankelijk zijn van Russisch gas. En Duitsland zou zijn NAVO-rekeningen niet betalen.
Ja.
Vandaag is die situatie toch echt wel anders. Je zit met een Duitse bondskanselier, Merz, die erg transatlantisch gezind is.
Mm-hmm.
En je zit met een Duitse regering die recent een defensiestrategie heeft goedgekeurd, waarin ze besluiten dat zij het grootste Europese conventionele leger willen worden. Nu, in juli van vorig jaar, tijdens de NAVO-top in Den Haag, werd er afgesproken dat alle NAVO-lidstaten 3,5% van hun bruto binnenlands product aan defensie zouden besteden tegen 2035.
Ja.
Deze Duitse regering onder Merz zou daar in 2029 al aan geraken. Dus je zit met een Duitse regering die echt wel doet wat ze moeten doen en wat ze kunnen. En toch slaagt Trump erin om, ze, om hen tegen, tegen het harnas in te jagen. Ja. Vond ik best wel opvallend.
Ja, dat is nogal tegenstrijdig. Maar toch ook wat je zegt, als er zoveel werk wordt gedaan en zelfs mensen die dus nou ja, eerdere jaartallen als doelstelling hebben, dan zou je kunnen zeggen, nou, dat maakt eigenlijk duidelijk hoe moeilijk het is om daar soort van een gladvarende relatie mee te hebben. Zou je dan zeggen dat deze situatie ons forceert om verder los te komen van de VS?
Ja, het is, ik gebruik het woord niet graag, maar het is de zoveelste wake-up call. En interessant is dat afgelopen week er ook van een Duitse denktank een studiegroep genaamd Sparta 2.0, dus het is nogal dramatische naam.
Niet te verwarren met de Rotterdamse voetbalclub.
Nee, 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 inderdaad. Het is dus voor alle duidelijkheid een Duitse denktank. Ja. En zij hebben een rapport gepubliceerd waarin zij beweren dat Europa de defensiecapaciteiten waar we nu een grote afhankelijkheid van hebben van de Verenigde Staten, dat we die afhankelijkheid substantieel kunnen afbouwen en echt autonoom kunnen worden binnen 5 à 10 jaar, als we gezamenlijk 50 miljard per jaar gaan besteden. Ongeveer 0,25% van het bruto binnenlands product.
Ja.
Als we die extra gaan besteden, maar dan wel als er echt leiderschap is en als er echt coördinatie is. En ik denk dat daar Duitsland wel een rol te spelen heeft.
Ja, zeker met deze ontwikkelingen. Want even misschien als ik hem een beetje omdraai. We hebben het heel vaak dan, hè, over dat het een dreiging zou zijn als de VS nou meer afstand zou halen. Of dat Trump het dan ook zeg maar als dreiging gebruikt om zijn militairen terug uit Europa te halen. Maar tegelijkertijd zitten die militairen daar toch juist ook in het belang van de Amerikanen. Moeten we dat niet meer benadrukken als Europa? Dat het juist hun eigen belang is wat ze dan wegtrekken?
Ja, exact. Ik denk dat het tijd is voor Europa om daar een beetje meer hardbal te spelen. Die Amerikaanse militairen in Europa en zeker op die Duitse basissen, volgens het Trump-narratief zijn die daar om Europa te beschermen. Mm-hmm. Maar die zijn er toch ook vooral om de Amerikaanse belangen globaal gezien te gaan behartigen. Ze zijn eigenlijk een militaire toegangspoort tot de rest van de wereld. Mm-hmm. In Iran zou de hele operatie niet mogelijk zijn zonder die Amerikaanse militairen in Europa. In Stuttgart zit het Afrikaans commando van de Verenigde Staten. In Duitsland zit de grootste Europese luchtmachtbasis van de Verenigde Staten in Ramstein. En van daaruit worden ook alle drone-operaties van de Verenigde Staten gecoördineerd.
Ja, dus
ik denk dat Europa daar toch wel eens een beetje harder mag spelen en Trump wijzen op de strategische afhankelijkheid die zij ook hebben van ons.
Precies, dus inderdaad veel meer benadrukken wat ook hun voordeel en belang hier is met ons. En niet meegaan in dat narratief dat het een soort van eenzijdig voordeel is dat wij hier uithalen. Nou ja, ik zou zeggen, Yves, als we dan toch even dat alles bij elkaar optellen, al deze laatste ontwikkelingen in Duitsland, zou je dan zeggen dat het op de eindstreep goed of slecht is voor een Europa op eigen benen?
Het is maar welk perspectief je hanteert. Op korte termijn denk ik dat de afschrikking iets of wat verzwakt is. Op lange termijn denk ik dat de geesten aan het rijpen zijn en dat er voor Duitsland wel echt een leiderschapsrol weggelegd is. Maar dan wel met de kanttekening dat veel afhangt van de binnenlandse steun die Merz zal kunnen behouden. Want ook daar gaat het niet heel erg goed, laat ik me vertellen.
Ja, precies. We gaan het in ieder geval in de gaten houden. Dankjewel, Yves, en tot de volgende.
Tot de volgende keer.
Goed, dan de laatste ronde. En die brengen we altijd door aan de door Mathieu zo geliefde leestafel. Elke week tippen we een boek dat je moet lezen. Maar voordat we naar de boeken gaan, eerst natuurlijk de grootste tip. Want we staan binnenkort met onze podcast op het podium op 22 juni in Poppodium Het Paard in Den Haag.
Ja, en dan schuift niet zomaar een gast aan, maar echt de Joris Luijendijk hemzelf. Ex-collega, want hij zegt sinds kort zelf dat hij geen journalist meer is. En waarom dat zo is, dat gaan we natuurlijk van hem horen. Want we gaan het met hem hebben over de dubbele dreiging waar Europa mee te maken heeft. De dreiging vanuit het oosten, maar ook vanuit het westen.
Ja, we gaan het met Joris daar uitgebreid over hebben. En hij zal ook vertellen over zijn bijzondere recente reizen naar Oekraïne. Meld je nu aan via de website van Haags College of Het Paard. Of via de link in de show notes. Goed. En dan gaan we nu door naar de boekentip hier aan de leestafel. Want Stefan, je hebt een boek voor ons meegenomen en ik ben reuze benieuwd welke dat is.
Ja, voordat ik zeg wat het is, lees ik even een paar zinnetjes voor. De oorlog duurt nu langer dan menigeen een jaar geleden kon vermoeden. Ons oorspronkelijk plan om in 2 delen de geschiedenis van deze oorlog te geven is dus gewijzigd moeten worden. voorwoord. Dan verderop in het boek. Overal werden dadelijk lokalen en gebouwen beschikbaar gesteld om alle vluchtelingen een onderkomen te geven. Comité's werden gevormd en alles werd in het werk gesteld om hen een toevlucht te kunnen verschaffen, waar zij althans voorlopig hun hoofd konden neerleggen. Voor voedsel, voor kleding, voor alles werd gezorgd. Ben ik heel benieuwd, Hajar, wat voor associatie jij hebt met deze twee korte fragmenten.
Nou, bij de laatste denk ik, wat een schrijnend contrast met de tijd waar we nu in leven.
Nou, ik vind het dus juist, het had ook nu geschreven kunnen worden over de oorlog in Oekraïne, maar dat is het niet. Het boekje heet De Oorlog. Een heel klein boekje uit 1915.
1915?
Ja, ik vond het in het boekenkastje in mijn straat.
Oh, wauw.
Toevallig, het schreeuwde mij tegemoet. Pak mij. De Oorlog door H.P. Geerke en G.A. Brands, de Meulenhof editie. En ik, ja, wat heel bijzonder is, Nederland was natuurlijk neutraal in de Eerste Wereldoorlog. Dit was het eerste jaar dat voorbij was uit de Eerste Wereldoorlog. Dus vandaar, de oorlog duurde langer dan menigeen een jaar geleden kon vermoeden. Hmm. Dat geldt natuurlijk ook voor de oorlog in Oekraïne. Hmm. En toen moest die oorlog nog 3 jaar duren. De grote oorlog, zoals die in de rest van Europa heet, maar waar we in Nederland eigenlijk nauwelijks iets van weten. De Tweede Wereldoorlog moest nog komen. De Koude Oorlog, allerlei vreselijke oorlogen.
Dit is allemaal daarvoor geschreven.
Inderdaad. En dat niet alleen. Het is eigenlijk het is best dik eigenlijk. Het zijn twee delen, maar ik heb alleen een tweede deeltje. 280 bladzijden. Hmm. Met veel illustraties uit die tijd. En het is eigenlijk een journalistiek live verslag van het neutrale Nederland in de Eerste Wereldoorlog. Mm. Het is echt een bijzonder boekje, juist omdat het in mijn ogen nu nog zo actueel is eigenlijk. Die oorlogen die gaan dus kennelijk nooit voorbij. De Europeanen leren echt helemaal niets van hun fouten uit het verleden. Ja. Het is natuurlijk niet meer te krijgen in de winkel, maar ik heb wel even gezocht. Er zit geen copyright meer op, dus er zijn verschillende websites waarop je dit boek integraal
als
kan.
PDF.
Ja. Dus ja, De Oorlog kortweg uit 1915.
Wauw. Sorry, 1915, dat is echt...
Dat is meer dan 100 jaar geleden. Ja. Ja, ik kan hem vast ook nog wel ergens in een archief of zo terugvinden.
Dus, ja, maar hij staat ook gewoon online. Dus,
hij staat ook gewoon online.
Ja, het is een heel mooi boekje. Toevallig.
Valt bijna uit elkaar. Ja, maar
het is uit de straat.
Scherp oog, Stefan. En voor de scherpen onder ons, die horen in de tussentijd onze redacteur Annelies ook. En dat is niet zonder reden, want Annelies, jij hebt ook een boek voor ons meegenomen.
Ja, klopt. Ik dacht, het is hoog tijd dat ik weer eens aanschuif. Nu bij voor het eerst bij het nieuwe duo. Dus hartstikke leuk, vond Weert. Ik tip dit boekje. Het is Waarom we Europeaan zijn, van Thomas Huttinga. Mm-hmm. Het is een kleine geschiedenis van het ontstaan van het Europa-gevoel en het nationalisme. Het is een relatief nieuw fenomeen, het nationalisme. Het ontstond pas in de 19e eeuw. En Europa als continent bestaat eigenlijk al veel langer dan de natiestaten. Het Europa-gevoel en het nationalisme, zoals we dat nu kennen, verschillen eigenlijk van aard. Het nationalisme is uitsluitend. Vooral, wij horen erbij, jullie niet. En het Europa-gevoel verbindt ook verschillende groepen. We moeten dat Europa-gevoel daarom versterken, zegt Huttinga in dit essay. Het is een essay. En daarvoor geeft hij ook concrete tips. Hij zegt bijvoorbeeld, verbeter het Europese spoornetwerk.
Kijk.
Dan zijn we letterlijk beter verbonden met elkaar. Ik weet niet of jullie wel eens met de trein reizen in Europa.
Elke dag.
Bijna. Elke dag. Ja, in Europa. Ik ga volgende week naar Straatsburg. Ja, je moet er 4 keer overstappen. Ja, 3 verschillende maatschappijen.
En je hebt een paar uur vertraging in Duitsland altijd.
Zeker. Die calculeer ik ook al in. Ja. Dus het is echt chaos. Dus dat kan zeker beter. Hij pleit ook voor een Europese museumjaarkaart. Een Europese talkshow. Of een Europese B&B. Ik zou hem zeker kijken.
B&B vol liefde.
B&B vol liefde. Ja, om toch die Europese verbondenheid ook,
I love it.
Nou ja, iets meer te laten zien. En hij zegt ook, we moeten de Europese cultuur en geschiedenis in de publieke ruimte ook meer tastbaar maken. Dus bijvoorbeeld via monumenten, straatnamen, plakaten. Om te laten zien dat we ook een gedeelde geschiedenis hebben. Hmm. En daar kan ik het als historicus natuurlijk alleen maar mee eens zijn. Kers op de taart, ja, dat is toch wel heel erg mooi, vind ik. Het essay is opgedragen aan Mathieu Segers.
Oh, echt?
Ja, de geestelijk vader van de Café Europa leestafel.
Ja.
Dus toepasselijker kan deze tip bijna niet
zijn.
Toch?
Ja, supermooi. Dankjewel. Wat ontzettend eervol ook dat ze dat zo hebben gedaan. Nou, dank jullie wel. Ik zou zeggen, dat is genoeg leesinspiratie voor de luisteraars. En bij al die tips horen natuurlijk ook actiefoto's. En die kun je vinden op onze socials. Zoek Café Europa op. Je vindt ons op Instagram, Blue Sky en op LinkedIn. En daarop kun je ook je vraag voor ons insturen voor de volgende uitzending. Mag je ook altijd inspreken, dus doe dat vooral. En wie weet hoor je jezelf dan wel terug in de volgende aflevering. Ik zou zeggen, Stefan, Annelies, ontzettend bedankt. Bedankt. Wij spreken elkaar de volgende keer weer, ja, gewoon, Stefan. Dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haagse College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren. Credits voor de redactie gaan naar Annelies Hoelen en producer Anneke van Hees. Tot de volgende.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Perscentrum Nieuwsport.